Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 86e psalm en daarvan het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Wat er verder volgt in vers 6 van de 86e psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Here, om daarna te zingen uit de eerste psalm, het eerste vers. Welzalig hij die zeren wet blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Het eerste vers van de eerste psalm. En vervolgens wordt u daarna gelezen, lezen we verder in de eerste algemene brief van de apostel Johannes. Het eerste hoofdstuk vanaf vers 5 lezen we door tot en met vers 6. Van hoofdstuk 2, de schriftlezing 1 Johannes 1 vanaf vers 5 tot en met vers 6 van hoofdstuk 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat we geen zonden hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, omdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat we Hem gekend zijn, hebben, zo wij zijn geboden bewaren. En die daar zegt, ik ken Hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En in dienst is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, en dien is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in Hem zijn. Die zegt dat Hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.
De prediking komt het gehele gedeelte aan de orde, maar we zouden dat eigenlijk toespitsen op wat we lezen in het derde vers van het tweede hoofdstuk, 1 Johannes 2, vers 3. En hieraan kennen wij dat wij Hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 27e psalm en daarvan het eerste en het vijfde vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. En ook het vijfde vers. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. 1 en 5 van de 27e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 32e psalm, het derde vers, vers 3 van 32 straks, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, waaraan herken je een politieman die aan het werk is? Aan zijn uniform. En waaraan herken je in het ziekenhuis een verpleegkundige? Aan haar kleding. Waaraan herken je de postbode? Aan zijn bedrijfskleding. Je haalt ze er zo uit. Ze zijn herkenbaar aan hun kleding. Dat is ook begrijpelijk. Dat hoort bij hun functie. En zo zijn er veel bedrijven en organisaties die aan hun personeel ook bedrijfskleding ter beschikking stellen. En op deze manier laat een werknemer zien bij welk bedrijf hij in dienst is. En we vinden dat allemaal heel gewoon. Maar zo dient nu ook een ware christen, een kind van God, herkenbaar te zijn. Aan zijn gewaad, gelaat, gepraat. Ja, misschien ook. Maar vooral aan zijn daad. En Johannes die wijst erop in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En als thema zetten we boven de prediking het christelijke leven. Drie gedachten. Beleiders van de waarheid, verspreiders van het licht en bestrijders van het kwaad. Het christelijke leven. Beleiders van de waarheid, verspreiders van het licht en bestrijders van het kwaad. Hoe kun je nou weten dat je een christen bent? Kunt u nou weten of u een kind van God bent? Kun je dat überhaupt weten? Jazeker. Want Johannes, die wijst erop. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Eigenlijk beter vertaald is nog... En hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Immers, de geloofsconnectie met de Zoon en de Vader, die zal blijken. Het verbonden zijn met de Vader en de Zoon, waar het in de eerste vier versen over ging, dat komt eruit. Die gemeenschap met de Vader en de Zoon, die wordt ook zichtbaar. In de vorige versen stond het christelijke getuigenis centraal. En daarbij kwam aan de orde wie Christus Jezus is. Hij is het woord des levens en bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. En die boodschap, we hebben dat toen gelezen in het derde vers... Die werd verkondigd met het doel dat het zou brengen tot de geloofsverbondenheid, tot de gemeenschap met de Vader en de Zoon. En nu gaat Johannes aantonen waar die gemeenschap uit bestaat en op welke wijze die gemeenschap ook wordt beoefend. En dat is belangrijk. Want zo komt openbaar wie echt met de Zoon en met de Vader verbonden is. Daarom zegt hij, hieraan kennen wij. Hierdoor weten wij. Dat is dus af te leiden. Dat is op te maken. En dan worden in ons tekstgedeelte worden er een aantal kenmerken genoemd. Niet dat daarmee trouwens alles gezegd is. Er zouden meer kenmerken te noemen zijn. En verderop in deze brief gaat Johannes er ook nog wel meerdere benoemen. Maar vanuit de gelezen versen zullen we vanmorgen enkele dingen benoemen waaruit dan de gemeenschap met God zal moeten blijken. Het zijn zaken die elk kind van God niet vreemd mogen zijn. Want Johannes schrijft het. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Dat is dus het eerste waaruit de gemeenschap met God blijkt. Het in acht nemen van Gods geboden. Het bewaren van Gods geboden. Wanneer bewaar je iets? Dat doe je als het kostbaar is. Je bewaart zaken die waarde voor je hebben. Het kunnen dingen zijn die materieel veel waard zijn, maar het kunnen ook zaken zijn die emotionele waarde voor je hebben. Hier gaat het om het bewaren van Gods geboden. En de geboden, die houd je hoog, je koestert ze. En dat doe je omdat het de geboden zijn van God. Van die God die je in Christus Jezus hebt leren kennen. Dat is dus geen voorwaarde tot de gemeenschap met God. Maar het is hier vrucht van de gemeenschap met God. En die gehoorzaamheid, zo wijst Johannes erop, die gehoorzaamheid aan Gods geboden, die laten nou zien dat iemand wederom geboren is. Want ja, je kan wel menen, je kan wel zeggen dat je gemeenschap hebt met de Vader en met de Zoon. Maar dan dient je leven er wel naar te zijn. En dat is wat Johannes steeds weer benadrukt in deze brief. En hij gaat daarmee in tegen een dwaalleer die de gemeente bedreigt. Want er gaan dwaalleraars rond. En hij gaat het benoemen. In Johannes 1, vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. In Johannes 2, vers 4. Die daar zegt, ik ken hem. En vers 6. Die zegt dat hij in hem blijft. Zij zeggen dus dat zij God kennen. Ze zeggen dat ze met God gemeenschap hebben. Maar zo zegt Johannes, dat zal dan wel moeten blijken. De apostel die wil het terugzien in de levenswandel als mensen beweren met Christus verbonden te zijn. Begrijpt u dat dit dan dichtbij komt en actueel is? Ook vandaag zijn ze er immers toch die zeggen, die beweren dat ze gemeenschap beoefenen, dat ze verbonden zijn met de Vader door de Zoon. Misschien zegt u of jij het wel. Ik ken Jezus. Ik hoor God toe. Ik mag een kind van God zijn. Ik ben door het geloof ben ik verbonden aan de Here. Maar is dat zo? Is dat echt zo? Waaruit blijkt dat dan? U kunt het toch wel hebben dat die vraag aan u wordt gesteld. Want Johannes, die legt de echtheidstoets legt hij wel aan. Die gemeenschap beoefent met God die, zo zegt hij in vers 3 van hoofdstuk 2, die bewaart zijn geboden. En zegt hij in vers 6 van hoofdstuk 1, die doet de waarheid. Dat is opvallend dat hij dat zo omschrijft in het zesde vers van hoofdstuk 1. Als hij spreekt over de waarheid doen. Ja, waar wij hebben het vaak over de waarheid spreken. Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie dat al heel vroeg wordt geleerd. Dat je ouders tegen je zeggen dat je niet mag liegen, maar dat je altijd eerlijk moet zijn en dat je altijd de waarheid moet spreken. Johannes, echter, die spreekt over de waarheid doen. En dit is de waarheid. Gods geboden, Gods wil, Gods wet. Waarheid is dus niet een intellectuele waarheid, maar dat is een morele waarheid. Waarheid is een manier van leven. Niet alleen thinking, maar ook acting. Niet alleen denken, maar vooral ook eigenlijk handelen. Wie God kent, die zal zijn geboden bewaren. Die zal de waarheid doen. Liefde tot God, dat zal dus ook blijken uit liefde tot zijn geboden. Het is eigenlijk best wel opvallend hoe Johannes dat hier beschrijft. Als het gaat om de kenmerkende trekken van een ware christen, dan blijven wij dikwijls staan bij het geloof in de Heer Jezus. En zeker, het is noodzakelijk. Want zonder het geloof, we hebben dat de vorige keer ook gehoord, kan er geen sprake zijn van een gemeenschap met de Vader door de Zoon. Maar het criterium waaruit je kan afleiden of iemand een kind van God is of iemand God kent, dat is de levenswandel. En daaraan zult u zich ook dienen te toetsen. Want die dwaalleraars, waar Johannes het oog op heeft, die koppelen de kennis van God en het leven met God, dat koppelen ze los van elkaar. Ze maken er als het ware de knip tussen. Tussen leer en leven. Tussen theorie en praktijk. Kijk, dat zien we vandaag de dag toch ook. Je hebt mensen die het verstandelijk allemaal menen goed te weten. En het gaat hen vooral om die kennis en ze weten ook precies hoe het ook moet komen tot die godskennis. En waaruit die godskennis dan ook gaat bestaan en wat je dan allemaal ervaart en wat je dan allemaal voor kennis krijgt. Maar ondertussen is er in de dagelijkse praktijk geen sprake van een leven met God. En hoe is dat nou bij u? Ja, vooral bij u of jij die zegt dat je Jezus kent en dat je gemeenschap met hem beoefent. Doet u de waarheid? Handelt u de waarheid? Leef jij de waarheid? Dat is toch de lakmoesproef om te zien of het klopt wat u zegt. Want een mens zegt nog wel eens wat, maar is het nu ook waar? Iets is zo gezegd, maar lang niet altijd zo gedaan. Johannes die gaat er dan verder op in, hoofdstuk 1, vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Als je zegt bij Christus te horen, Maar als je ondertussen in de duisternis wandelt, dan ben je een leugenaar en je doet de waarheid niet. Want hoe weet je nu of je bij Christus hoort? Hoe weet je nu of je in Christus bent? Johannes die geeft toch het antwoord. Kijk ook maar in vers 5 van hoofdstuk 2. Door zijn woord te bewaren, door zijn woord in acht te nemen. En zo'n een doet niet meer zijn eigen wil. Want die eigen wil die is geknakt. En die oude Adam die heeft de doodsteek gekregen. En er is de begeerte gekomen om naar Gods wil te leven. Wie gemeenschap met God heeft, die leeft ook voor hem. En daarin is Johannes, of moet het beter zeggen, daarin is Gods woord messcherp. Hij legt hier de echtheidtoets aan op de levenspraktijk. En hij maakt hier het onderscheid tussen schijn en zijn. Op grond van de levenswandel. Dat is dan ook een van de maatstaven voor het zelfonderzoek. Zou u door deze toets komen? Zou jij slagen voor deze gehoorzaamheidstoets? Want voor een ieder die zich een gelovige noemt, een volgeling van Jezus, komt het er wel op aan dat leer en leven met elkaar in harmonie is. Dat brengt dan bij de tweede gedachte, verspreiders van het licht. Want hoe blijkt dan nou precies het bewaren van zijn geboden? Het is misschien verleidelijk en misschien had u daar wel op gerekend en misschien ook wel een beetje op gehoopt. Dat dit dan heel concreet zou worden ingevuld. Dan zou je kunnen inzoomen op allerlei zaken die dan voortvloeien uit Gods geboden. Maar het gevaar is dan dat we dan een lijstje gaan aanmaken dat dan kan worden afgevinkt. Maar dat lijstje is nooit af en nooit alles staat erop. En is het niet dikwijls dan zo dat we op dat lijstje die dingen zetten waar we niet zoveel problemen mee hebben, maar dat de dingen die ons raken, dat wij die niet op dat lijstje zetten. Het is nu veel beter, en als het goed is, hebt u dat toch net ook gedaan, toen de wet werd voorgelezen, dat in ieder van ons zijn eigen leven legt naast Gods wet. En Johannes, die omschrijft dat leven dan, die levenspraktijk, door middel van een beeld. En in dat beeld gebruikt hij een tegenstelling. Vers 6 en vers 7 van hoofdstuk 1. En wij in de duisternis wandelen, en daartegenover zet hij dan, maar indien wij in het licht wandelen. Licht en duisternis, die eigenlijk een onverzoenlijke tegenstelling vormen. Ik denk dat jullie jongens en meisjes dat wel begrijpen. In deze zomermaanden is het al heel vroeg licht. En dan kan het bijvoorbeeld zijn voor morgen dat je nog helemaal sliep toen je moeder jou wakker riep. Maar toen jij je ogen opendeed, was het al licht in de kamer. De zon was al opgekomen. Maar hoe anders is het als je midden in de nacht ineens wakker wordt van een vreemd geluid dat je hoort? Het is aardedonker op je kamer en je ziet helemaal niks. En je wordt er zelfs een beetje bang van. Kijk, dat is toch het grote verschil. Duisternis, dat is wat eng, spannend, gevaarlijk. En daarom in de Bijbel, als het gaat over duisternis, heeft dat ook altijd te maken met de zonde. Door de zonde is het in de wereld donker geworden. De duisternis die de mens in zijn greep heeft gekregen. Nog sterker, de Satan die genoemd wordt de vorst der duisternis, heeft de mens in zijn macht. En de mens is sinds die zondeval kinderen van de nacht geworden. En de duisternis, dat staat dus voor een leven zonder Christus en zonder God. Duisternis is immers niet alleen afwezigheid van het licht. Nee, duisternis is ook een macht. Jezus spreekt immers van het uur van de macht der duisternis. Duisternis staat voor onwetendheid, onheiligheid. Onwetend, ons verduisterd verstand, dat moet verlicht worden. En onheilig, wij doen de werken der duisternis. En in de duisternis, daar kan er niks groeien. Duisternis geeft geen goede vrucht. Immers als een plantje, als dat geen licht krijgt, sterft het af. Plant maar eens wat aardbeienplantjes op een plek waar er helemaal geen licht komt. En dan zul je ook merken dat dan die plantjes ook geen mooie rode aardbeien gaan geven. In het duister groeien er geen goede vruchten. En daarom schreef Paulus ook aan de gemeente in Efeze om geen gemeenschap te hebben met de onvruchtbare werken der duisternis. Duisternis is verbonden met liefdeloosheid en met haat. In het nachtelijke duister vindt een crimineel gedrag plaats. In de Romeinenbrief spreekt Paulus over de werken der duisternis. En dan noemt hij dan een heel aantal voorbeelden van in Romeinen 13. Als het gaat om die werken der duisternis, dan heeft hij het over brasserijen, over dronkenschappen, over ontuchtigheden, over twist, over nijdigheid. Duisternis staat dus voor een leven gescheiden van God. Niet voor niets lezen we in de schrift dat die dag des Heren ook wel wordt gezien als een dag der duisternis en een dag der dikke donkerheid. En als het gaat over de plaats waar de onbekeerde mensen naar hun dood naartoe worden gezonden, dan noemt de Heere Jezus dat een plaats van de buitenste duisternis. En sinds de val in Adam is er een diepe duisternis over de wereld gevallen. Maar in die duisternis is Jezus, het licht der wereld, gekomen. Het nieuws van zijn geboorte klonk tot die herders in een donkere nacht. En toen Jezus aan het kruis van Golgotha hing, werd het nachtelijk donker. Maar zo heeft hij de duisternis verdreven, heeft hij de donkerheid opgeklaard en heeft hij het licht gemaakt. Er komt dus dat tweede woord, naast duisternis, licht. Zuiver, rein, heilig. Johannes die schrijft hier dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Zo heeft de Heere zich bekendgemaakt. David, die ervan zingt in de 27e psalm, als hij het dan mag belijden, in het eerste vers. God de Heere is mijn licht. En diezelfde David zegt in de 36e psalm, in uw licht zien wij het licht. Als we denken aan de profeet Jesaja, dan lezen we over de knecht des Heren die gegeven is tot een licht der heidenen. Dus heel Gods wezen is licht. God is een licht dat vertelt ons van Gods glorie, van Gods heerlijkheid. God die je gidst op de weg. God die rein en heilig is. Trouwens, de Heer Jezus heeft van zichzelf gezegd, ik ben het licht der wereld. Johannes, die geeft nou aan wie door het geloof met Christus verbonden is, die is dus verbonden met hem die het licht is. Dat wil zeggen, uit de duisternis getrokken en gebracht tot het licht. Dan komt hij met die tegenstelling. Dan wijst hij erop dat het nieuwe leven niets te maken heeft met de duisternis. En dat de gemeenschap met God alleen maar kan plaatsvinden in het licht. Treffend hoe hij dat onder woorden brengt. In vers 5, dat God een licht is. En in vers 7, gelijk hij in het licht is. Dat wil dus zeggen, de duisternis heeft geen grip op hem gehad. Jezus kwam in de duisternis, maar de duisternis heeft hem niet gegrepen. Maar als we belijden dat God een licht is, dan betekent dat ook dat de gemeenschap met God alleen maar in het licht wordt genoten. En dat sluit dan een wandelen in de duisternis, sluit dat uit. Dus het is dus onmogelijk te zeggen dat je gemeenschap met God hebt, terwijl je tegelijkertijd leeft en wandelt in de duisternis. Die verbinding tussen licht en duisternis, die is onbestaanbaar. Het is niet mogelijk om tegelijkertijd te behoren bij het licht en bij de duisternis. Snapt u? Je kan wel zeggen dat je bij Jezus hoort. Maar als je dan doet de werken der duisternis, brasserijen, dronkenschappen, ontuchtigheden, twist, nijdigheid, dat kan niet. Dan klopt er iets niet. Als het concrete leven van één die zegt verbonden te zijn aan de Heere Jezus, als die getekend wordt door duisternis en door de werken der duisternis, dan is dat een onmogelijkheid. Jij zegt, Johannes, dan lieg je. Want zo staat het er in vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Johannes is dus heel zwart-wit. Het is een leugen als iemand zegt dat hij gemeenschap met de Vader en de Zoon heeft, terwijl hij in de duisternis wandelt. Dan kan hij zich wel presenteren als een kind van God. Maar met zijn wandel toont hij aan dat hij geen kind van God is. Maar begrijpt u ook wat Johannes hiermee zegt? Het gaat er niet allereerst om hoe je wandelt, maar het gaat erom waar je wandelt. Wie dat nieuwe leven niet heeft, die wandelt in de duisternis. Maar wie dat nieuwe leven wel heeft, die wandelt in het licht. Want het nieuwe leven verbindt aan Christus. Christus is dan je leven. En Christus, hij is het licht. Hij is in het licht. Dus omdat hij je leven is, zo is het toch, kind van God. Omdat hij het leven is, ben jij in het licht en wandel je in het licht. Het is dan wandelen in het licht van Jezus. En een wandelen in het voetspoor van hem die het licht draagt. En dat is dan een wandel waarin ook het voorbeeld, de levenswandel van Christus, tot een voorbeeld is. En dat is nou waaraan je ze herkent die met Christus verbonden zijn. Ze wandelen in het licht. En ze wandelen naar het voorbeeld van Christus. Wat zegt Johannes? Het laatste vers wat we met elkaar hebben gelezen. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. En Jezus' leven wordt dan tot een voorbeeld. Dat is een leven in afhankelijkheid van God. Een leven gericht op God. Een leven gericht op de naaste. Een leven van opofferingsgezindheid. Hij Jezus, die in alles zocht te leven naar Gods wil. Die de verborgen omgang kende met zijn vader. Over zijn lippen kwam geen onvertogen woord. Nooit sloeg hij een zondige weg in. En hij ontfermde zich over degene die zich bevonden aan de onderkant van de samenleving. Hij was vriendelijk voor een ieder. Hij had geduld met iedereen. Hij die zelfs zijn vijanden lief had. Hij die alles opgaf voor zijn naasten. En rusteloos ijverde om de wil van zijn vader te doen. Dat wordt dan je richtsnoer. Ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Ik wens te zijn als Jezus. In het goed doen nooit vertraagd. Dat men van mij kan zeggen, hij doet wat God behaagt. Begrijpt u, wie gemeenschap met hem oefent, die zal op Christus gaan lijken. Je gaat het beeld van hem vertonen. Dat zit er opgesloten in het woordje gemeenschap. Dat woord wat je ook kan eigenlijk vertalen met verenigen, verbinden, vermengen. Vermengen, denk dan maar eens aan verf. Als je een wat donkere kleur vermengt met wit, dan zie je dat het ook steeds lichter wordt. Die donkere kleur die verdwijnt en het wordt steeds lichter. En zo is het nou met een die zich door het geloof vermengt met Christus. Die gaat steeds meer de kleur van Christus aannemen. Wit, licht. En dat licht verspreid je en dat licht geef je door. En zo'n levenswandel valt op. Het verspreidt licht in een donkere samenleving. Want wie zo wandelt in het licht, die verspreidt ook het licht. Nee, Johannes concretiseert dat hier niet. Dat zien we bijvoorbeeld wel bij Paulus als hij spreekt over de vruchten van de geest in de Galatenbrief. Maar Johannes benadrukt hier, wie in het licht wandelt, die gaat dan dus ook het licht verspreiden. En dan ben ik dan ook tenslotte bij onze laatste gedachte. Bestrijders van het kwaad. Want ik wens te zijn als Jezus. Maar helaas, ik ben niet als Jezus. En dat ziet elk mens aan mij. Dat is toch immers de praktijk. De Bijbel leert geen perfectionisme. Dat deden die dwaalleraars, vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben. En vers 10. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. Deze dwaalleraars die ontkennen het feit van de zonde en die ontkennen hun zondig bestaan. En die menen boven de zonde verheven te zijn. En die menen tot het punt te kunnen komen van volkomen zondeloosheid. En zij beweren dat de geneigdheid tot zonde bij hen gewoon helemaal verdwenen is. Zij zijn zo geestelijk en zij kennen God zo goed. En ze zijn opgeklommen tot zulke diepe kennis van God. Ja, voor hen heeft de zonde afgedaan. Daar hebben ze helemaal geen last meer van. Ze menen vrij van de zonde te zijn. Het is een gevaarlijke denklijn. Die er vandaag de dag nog steeds is. De mensen van het overwinningsleven. Die beweren dat je in staat moet zijn om de zonde te kunnen overgroeien. Dat een christen steeds verder op de weg, dat hij steeds minder last heeft van de zonde, dat hij als het ware immuun wordt voor de zonde. Johannes zegt: het klopt niet, want je maakt God daarmee tot een leugenaar. Zegt de schrift het niet. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt, er is niemand die goed doet. En de schrift is vol van kinderen van God die na ontvangen genade nog weer zondigen. Noach in dronkenschap. David die viel in de zonde met Bathseba. Petrus die de Heere Jezus verloochende. En Paulus die het moest zeggen: het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar juist het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ja, zij die menen zonder zonde te zijn, die staan buiten de werkelijkheid en die staan ook buiten Gods waarheid. Ja, toch? U die door het geloof aan Christus verbonden bent, Gods kinderen in ons midden, die in de Heere Jezus het leven hebben gevonden. Als Jezus alles voor u is geworden, uw gerechtigheid, uw zaligheid, uw hoop, uw behoud. Is het nou niet zo dat je steeds weer tegen jezelf aanloopt? Want wie in de waarheid wandelt, die erkent toch ook de waarheid van zijn blijvend zondaarsbestaan. Want zo is het toch met hen die de gemeenschap met de Heere Jezus mogen beoefenen. Dan zie je toch dat het bij jezelf nog zo beperkt is. Het is nog dikwijls dat de zonde zo trekt. En dat de zonde dan voor je weer te sterk wordt. En wat rest dan? Eigenlijk heel eenvoudig, vers 9. Erken je zwakheid. Beleid je zonde. Indien wij onze zonden beleiden. Want in die zonde kun je niet blijven liggen. Je kan er niet in voortgaan. Je hebt ze te bestrijden. Want zo kun je geen gemeenschap met God hebben. Kind van God in ons midden. Herkent u dit bij uzelf? Heb je dit bij jezelf ook waargenomen? Dat het dan is, als je in die zonde valt, alsof er een dikke wolk voor de zon is geschoven. En deze wolk al het zonlicht verduistert. En dat belemmert ook de ondervinding van de warmte van de zonnestralen. Kijk, zo'n een wandelt nog in het licht, zeker. Maar door de zonde is dat zonlicht verduisterd. En die zonde is toch altijd ook weer het grootste struikelblok voor de gemeenschap met God. Want als je zondigt, wordt daardoor de gemeenschap met de Vader en met de Zoon verstoord. Zeker als een kind van God zondigt, blijft het een kind van God. Maar die tere liefdesgemeenschap, die wordt dan niet ervaren. En wat rest dan? Toe te gaan. Troon van Gods genade. Daar waar je je zonden beleidt, waar je ze opbiecht. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En dat is de weg waardoor de gemeenschap met God ook weer hersteld wordt. Beleid je zonde. Ga ermee naar de troon van Gods genade. Want daar is die advocaat die het voor je wil opnemen. En hij pleit daarbij zijn Vader op zijn eigen bloed. Och Heiland, wil mij helpen. Maak mij van zonden vrij. Ja, want als die zonde aan het licht komt, als je die ondervindt, dan ga je ze belijden. En je hebt die reiniging van de zonde zo nodig. Want bevuild en bevlekt functioneert de gemeenschap met God niet. Daarvoor is er nou de reinigende kracht van het bloed van Christus. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En met het bloed wordt dan heel de lijdensweg van Christus bedoeld. Van het begin van zijn leven op aarde tot aan het einde, wat zijn zwaartepunt vond in zijn kruisdood. Die uitdrukking, het bloed van Jezus reinigt van de zonde, was in het vroege christendom een belangrijke belijdenis. En meestal staat dat in het kader van de rechtvaardiging. Want Jezus' bloed, dat alleen is afdoende tot betaling van de zondeschuld. Maar het is ook een reinigingsmiddel en zo staat het hier in deze brief in het kader van de levensheiliging. Want zij die bekleed zijn met het witte kleed van Christus gerechtigheid, die worden dikwijls weer bevuild door de zonde. Dan wordt dat witte kleed vies en dan moet dat witte kleed, dat moet dan weer gereinigd worden. En dat geschiedt nou door het bloed van Jezus. Dat bloed van Christus, dat bewerkt die gemeenschap met God. En het is ook de basis voor de gemeenschap. Zo moeten we dat hier dus ook, hier ook gaan lezen. Dat het je dan uitdrijft tot hem, wiens bloed reinigt van alle zonden. Zo staan die woorden in dit gedeelte ook in het kader van de levensheiliging, om het kwaad te bestrijden. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. Want christen zijn en zondigen, dat is een combinatie die ongemakkelijk is. En dit gedeelte bevat dus een ernstige vermaning voor hen die met Christus verbonden zijn. En die worden aangespoord om de heiligmaking na te jagen. Want zonde en genade, die kunnen niet samengaan. En het verzoend zijn met God, dat sluit een leven in de wereld, een leven naar de normen van de wereld, sluit dat uit. Zeker, er is een vallen. Er is een struikelen. Er blijft nog zoveel van die oude mens over. Maar wie door Christus getrokken is tot het licht, die kan de zonde nog koesteren, nog aan de hand houden. Ga dan die strijd aan met de zonde. Koester die zonde niet, maar bestrijd de zonde. En bind de strijd aan tegen de Satan en de verleidingen van de boze. Misschien komt er maar weinig van terecht bij u. En elke keer weer lijkt de zonde het dan ook te winnen. En dagelijks wordt dat witte kleed dan weer bevlekt. Bedenk, Jezus' bloed reinigt van alle zonden. En neem dan de toevlucht tot de kracht die daar ligt in dat reinigende bloed van de Heere Jezus. Trouwens, dat geldt ook voor degene in ons midden die nog altijd in de duisternis zijn. Misschien u of jij die moet zeggen dat uw leven nog niet is veranderd. Dat u nog steeds verbonden bent aan de vorst der duisternis. Het kan zijn dat uw ogen daarvoor zijn opengegaan. U bent gaan zien hoe vies en vuil u bent geworden. En u vraagt zich af of er voor u eigenlijk nog wel reiniging mogelijk is. Kijk dan ook nog eens één keer naar Johannes wat hij daar zegt. In vers 2 van hoofdstuk 2. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. Ziet u de ruimte? Er is verzoening, reiniging in. in het bloed van het kruis. O ja, u bent onrein van uw hoofd tot uw voeten. U doet zonde alleen. En dat brengt u ook onder het oordeel van God. Al die zonden, ze stellen u schuldig voor God. Ze maken u vloekwaardig voor God. Maar werp u dan toch neer voor die barmhartige God. En bid hem, o Heere, reinig mij in het bloed van uw lieve Zoon. O Heere Jezus, maak mij van zonden vrij. Want er is bloed gestort op de 8e dag bij zijn besnijdenis. En nog meer in de rechtszaal toen zijn rug werd opengehaald. En toen die kroon van doornen op zijn hoofd werd gedrukt, waardoor het bloed eruit sijpelde. En aan het kruis sijpelde, stroomde het bloed uit zijn wonden. Maar dat bloed, dat verzoent de rechtvaardiging. En dat bloed, dat reinigt de heiliging. En in dat bloed, daar ligt nou alles in. Dat bloed is krachtig. En dat bloed, dat stelt de mens rechtvaardig. En dat bloed, dat draagt Gods toorn weg. En dat bloed, dat neemt de straf op de zonde weg. Maar dat bloed verbreekt ook de macht van de zonde. En dat bloed van Jezus is uniek. Onvergelijkbaar. Onovertrefbaar. Wat moet u nu anders tegen uw zonde dan dat bloed van Jezus? Buiten dat bloed vindt u geen leven. En alleen dat bloed van Christus wast schoon. En ziet u, zo komen die woorden van Johannes eigenlijk ook weer samen. Voor een onverschillige zondaar in ons midden. Een jongere misschien die tegen zijn zin in mee moest van vader en moeder vanmorgen. Of voor een die genoeg heeft aan wat gepraat over de waarheid. Of een die gebukt gaat onder zijn zonde. Of voor een kind van God die zichzelf weer heeft bevuild. Wie je nou ook maar bent, er is reiniging in het bloed van Christus. En maak toch gelovig gebruik van dit bloed. Stel uw betrouwen op Jezus' bloed. En leun op het offer door Jezus gebracht. En steun op de verdiensten van Christus. Want niets in het leven weegt toch op tegen het bloed van de Heere Jezus. Laat uw blik gevestigd mogen zijn op het bloed van het Lam. Meer dan Jezus' bloed hebt u niet nodig. Hierin ligt alles. Uw rechtvaardiging, uw heiliging, uw volkomen verlossing. Dat is toch wat overblijft. Het bloed van Jezus Christus. Amen. En laten we de Heere danken en bidden. Zo past het, Heer in de hemel, om uw naam te danken. Dat u ons uw woord geeft. En hoe onderscheiden is uw woord ook. En hoe mag dan ook in die brief van Johannes ook diepe lessen liggen. In bijzonder gericht aan hen die de gemeenschap met de Vader door de Zoon hebben leren beoefenen. Om zo te onderzoeken of het waar is wat ze zeggen, wat ze belijden. Dat ze belijders van de waarheid, verspreiders van het licht en bestrijders van het kwaad zijn. Ach heren, ze zullen er zitten die met een Noach of met een David of met een Petrus opnieuw in de zonde zijn gevallen. Geef dat ze opnieuw leren toe te gaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. Reiniging van de zonde door het bloed van Jezus. En dat zo de gemeenschap met u weer wordt hersteld. Maar als ze er zitten, die nog altijd vreemd ervan zijn en de Christus niet kennen. O geef dat ook zij aangespoord worden tot rechtvaardiging. Om de toevlucht te nemen tot het dierbare bloed van het Lam. Aanvaard onze dank voor wat u ons gaf. Gedenk ons in het verdere van deze dag. Breng ook vanmiddag weer samen in uw huis rondom uw woord. Dat alles vragen we u. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen gaan zingen uit de 17e psalm en daarvan het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Vers 3 van de 17e psalm. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.